Het verhaal begint op het moment dat de Israëlieten nog slaven in Egypte zijn en daar dwangarbeid moeten verrichten voor de farao. Ik begin te lezen bij Exodus 2, vers 23. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heere zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heere zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Ferezieten, Gibieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe breed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei: Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar jullie toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: zeg tegen hen, de Heere heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd: zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.
Dankjewel. De kinderen van groep 0, 1, 2 en als je net in groep 3 bent begonnen dit jaar, dan mag je ook mee. Jij gaat naar de crèche, maar Gert-Jan, jij gaat een kinderclub leiden, toch? Ja, dan mogen jullie met Gert-Jan mee, de papa van Lisanne en Janine. En dan is er voor jullie een eigen programma. Geliefde broers en zussen, geliefde gasten, geliefde aanwezigen. Vandaag is de aftrap van een serie preken die ik samen met twee andere predikanten uit Den Haag aan het maken ben. En die serie die gaat over de namen van God. De namen van God. Ja, want God die heeft in de Bijbel nogal wat verschillende namen. Wie heeft er hier trouwens ook meer dan één naam? Wie heeft er meer dan één naam? Dus wie heeft er meer dan twee namen? Dus wie heeft er drie of meer? Ja, wie heeft er vier namen of meer? Nee. Zeker in als je vijf, sorry, had ik nog niet. Ja, als je goed katholiek bent, heb je misschien een hele lange serie achternamen. Oh, dat niet. Nee, ik wil je niet beledigen, maar dat. Nou, hoeveel namen God in het Oude Testament heeft, want daar gaat het dan over in deze prekenserie, weet ik niet precies. Dat heb ik niet nageteld, maar het zijn er nog veel meer dan vijf. Jongeren en kinderen, weten jullie misschien een paar van die namen of niet? Wie weet zo een naam van God? Hoe noemt God zich, behalve natuurlijk dat hij zichzelf God noemt? Elohim, ja, inderdaad. Elohim is een van zijn namen. Eigenlijk betekent het goden. Daar kom ik nog eens een keer op in deze serie. Nog meer misschien? Ik zal er zijn. Ja, heel goed, Christina. Daar gaan we vandaag eigenlijk bij stilstaan, hè, bij die naam. Nog meer namen voor God? Adonai, heel goed. Heel goed, Linde. Toch? Ja. Adonai betekent Heer. Ja, zeker. Ook een naam voor God. Vandaag gaan we stilstaan bij die naam Yahweh. Ik maak hem dus samen met Arnoud Franke, dominee in Bodegraven, wonend in Den Haag. En met dominee Jasper Klapwijk, die in Scheveningen staat. En dus ikzelf. Yahweh, dit is de naam in het Hebreeuws. Ik verwacht niet van iemand dat hij dat kan uitspreken of kan lezen. Maar het Hebreeuws... Lees je net de andere kant op. Wij lezen van, even denken, links naar rechts. Hebreeuws lees je van rechts naar links. Dus de eerste letter is de meest rechtse letter. Daar staat inderdaad Yahweh. En het thema is met twee woorden leren spreken. God leert ons in die naam Yahweh, die hele bijzondere naam, met twee woorden spreken. En ik wil jullie, niet twee, maar drie dingen laten zien. Vertrouwen, wachten en zien. God leert ons met twee woorden spreken. En het gaat over vertrouwen en over wachten. En dat derde, dat zien, is eigenlijk hoe merk je dat dan? Hoe kun je die God zien? Met twee woorden leren spreken dus. Eerst dat vertrouwen. Ja, overigens wat ik nog niet verteld heb, waarom leert God ons met twee woorden spreken? Voordat hij zijn naam geeft in vers 15, ook zei hij tegen Mozes, zegt tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, dat is die naam Yahweh. Daarvoor, zegt hij, toen antwoordde God hem in vers 14, ik ben die er zijn zal, zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Hij legt als het ware, in twee delen ontvouwt hij die naam. Ik ben die er zijn zal en ik zal er zijn. Dat zijn als het ware de twee woorden van God. En we gaan met dat vertrouwen eerst naar die eerste betekenis kijken. Ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Wat is dat dan? Ik zal er zijn. Christenen en sommige felle atheïsten die discussiëren nog wel eens een beetje over het bestaan van God. En hier lees je, of hier zie je dan op dit plaatje twee van de bekendste boeken van beide voorstanders, zal ik maar zeggen. De een is van Richard Dawkins, een hele bekende atheïstische denker die The God Delusion schreef, oftewel God als misvatting. En hij legt daarin uit waarom het nergens op slaat om in God te geloven. Dat andere meisje, die andere mevrouw, die leest het boek God Bewijzen, waarin juist wordt verteld, het is heel redelijk om in een God te geloven. Nou, er is nogal wat discussie over, soms ook wel interessant om daar een beetje mee bezig te zijn. Zeker als dominee kijk je daar natuurlijk ook wel met een schuin oog naar. En toch is het antwoord van God hier niet in die naam die hij geeft, ik zal er zijn. Haha, ik besta echt. Ik kom in een brandende braamstruik naar voren, zie je nou wel dat ik er ben? Ik zal er zijn. Nee, dat betekent die naam niet. Ik zal het maar ronduit zeggen, eigenlijk is de Bijbel helemaal niet geïnteresseerd in de vraag of wij geloven of God bestaat. Ja, ik zou bijna zeggen in Dawkins woorden, dat is de grootste misvatting over God. Hij is helemaal niet geïnteresseerd of wij geloven dat hij bestaat. Sterker nog, Jacobus zegt in het Nieuwe Testament, er zijn demonen die ook geloven dat God bestaat. Dat is ook helemaal niet zo interessant. De demonen geloven dat God bestaat, zegt Jacobus. Maar let op wat hij erachteraan zegt. En zij sidderen. Ze zijn bang. Ik zal er zijn. Dat is de uitnodiging. Niet om te geloven dat God bestaat, maar om te vertrouwen. Om hem te vertrouwen. Ik zal er zijn. Vertrouwen. Maar waarop dan? Nou, kijk eens met me mee naar vers 8. Het is zo'n typisch zinnetje uit de Bijbel, zo'n zinnetje waar je ook zomaar overheen leest, maar wat zoveel zegt over de God van de Bijbel. In Exodus 3 vers 8 zegt God, daarom ben ik afgedaald om hen, dat zijn dus de Israëlieten, uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Daarom ben ik afgedaald. God vraagt niet aan Mozes, als je mij wilt ontmoeten, Mozes, pak dan even een hele lange ladder en klim naar de hemel. Nee, ik zal er zijn. Precies waar jij bent. Mozes denkt, ik loop hier nu al 40 jaar in de woestijn schapen te hoeden, die overigens niet eens van hemzelf zijn. Nogal onbetekenend werk in een land wat ook helemaal niet van hem is, ver weg van zijn eigen volk. Hij heeft het idee dat hij gewoon maar ergens toevallig rondloopt, maar God zegt, precies daar zoek ik jou op. Ik ben een afdalende God. Ik zal er zijn. Ik zou bijna zeggen, God kan er niks aan doen. Hij wordt gedreven door zijn verlangen om af te dalen en het leven te delen met zijn mensen. De Engelse voorganger Samuel Wells, die schreef daar een prachtig boekje over, niet voor, maar bij. En hij zegt eigenlijk dat dit de diepste kern is van de hele Bijbel. Van het Oude en het Nieuwe Testament. God wordt gedreven door zijn verlangen om bij ons te zijn. En ik denk inderdaad dat daar heel veel voor te zeggen is. Hier trouwens al, in het boek Exodus. Heb je die belofte gezien die God geeft aan Mozes? Dit zal voor jou het teken zijn. Als je het volk uit Egypte hebt geleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. En inderdaad, dat is precies waar het boek Exodus uiteindelijk op uitloopt. God woont onder zijn volk. Er komt een tabernakel te staan daar midden in die woestijn. Daar wil de heilige van Israël wonen onder zijn volk. Hij wil er zijn. God is een afdalende God. Ja, en dat is echt afdalen, hè? Want dat volk Israël, dat is een mopperend volk wat ongeveer om de 100 meter in die woestijn roept als ze uit Egypte zijn geleid. Waren we maar in Egypte gebleven. Ze hebben nogal een slecht lange termijn geheugen. Want ze zeggen er zelfs bij, in Egypte hadden we vlees in overvloed. Alsof ze het in Egypte zo geweldig hadden. Ja, onder dat volk wil God wonen. Het is echt afdalen. Hij wil echt afdalen naar ons, naar jou en naar mij. Dit is zijn verlangen. En ik denk dat het niet alleen Gods diepste verlangen is, maar dat het ook ons diepste verlangen is. Even opnieuw terug naar die Samuel Wells. Hij zegt dat onze grootste angst niet is dat onze ziekte niet genezen. Dat onze grootste angst niet is dat we in armoede terechtkomen. Dat onze grootste angst uiteindelijk ook zelfs niet is dat we overlijden of doodgaan. Maar dat onze grootste angst is om alleen te zijn. Dat is onze grootste angst. Dat we alleen zijn. Dat er niemand is die er is. En ik vind kinderen daarvan altijd een prachtig mooie spiegel. Kinderen laten daarin iets zien. Ik waarschuw jullie alvast, Hidde en Lisbeth, dat Alexander nog vaak gaat zeggen. Kijk eens, mam. Kijk eens, pap. Die uitroep die verstaan we vaak verkeerd als kinderen dat zeggen. Kijk eens, wat zeggen we dan? Knap hoor, dat zeg ik vaak. Misschien jij niet, maar dat schiet er bij mij nog wel eens uit. Of doe je wel voorzichtig. Dat is niet wat het kind vraagt, hè? Kijk eens, Wat vraagt het kind? Zie je mij? Ben je er? Het diepste verlangen van een kind is niet bescherming, hoe belangrijk ook. Het diepste verlangen van een kind is niet waardering, hoe belangrijk ook. Het diepste verlangen van een kind en uiteindelijk van ons allemaal. Zie je mij? Ben je er? Ik zal er zijn. Dat is wat de Allerhoogste God belooft. Midden in jouw leven wil Hij aanwezig zijn. Dat we dopen, dat is een uitdrukking van dat vertrouwen. Het lijkt een ogenschijnlijk kleine daad, hè? Soms misschien iets wat er nou eenmaal bij hoort. Als je een kindje krijgt en je zit in een kerk, dan moet je nou eenmaal dopen. Maar zie die doop eens als een verkondiging van dat geheim. Een God die afdaalt, die dat hele gewone water gebruikt en zegt, ja, hier ben ik. Ik zal er zijn. Ouders, leer jullie kinderen en misschien ook jezelf wel weer om dat geheim te verstaan en op hem te vertrouwen. Hij is hier. Een van de sleutels om je dat eigen te maken is denk ik het gebed. We denken over het gebed al snel aan het opzenden van onze vragenlijst aan God. Dit heb ik nodig, bedankt daarvoor. Maar wat nou als we het gebed gebruiken om opmerkzaam te zijn op zijn aanwezigheid? Heer, laat me vandaag weer zien dat u hier bent. Hoe spreekt u vandaag tot me? Maak me opmerkzaam op uw aanwezigheid. Wat over dat eerste, dat vertrouwen. Ik zal er zijn. Ja, God die het leven met ons deelt, dat is misschien een prachtige belofte, maar is het ook niet veel te groot? Spreekt alles soms niet van iets heel anders? Maar is God dan, ik zal er zijn, te midden van een coronapandemie? Waar is God dan, in mijn leventje, wat gewoon ja, zijn gangetje gaat, en waarin het veel vaker lijkt alsof hij afwezig is in plaats van aanwezig. Ik zal er zijn. Waar is God dan? Als jonge moeders ziek worden. Waar is God dan? Als je als jongere zo'n beetje alles moet missen wat geloven nog een beetje leuk en mooi maakte. Daarom leert God ons met twee woorden spreken. Niet alleen vertrouwen. Maar ook wachten. Ik zal er zijn, ja, maar ook ik ben die ik ben. Dat is een beetje een raadselachtige betekenis van die naam Yahweh. Ook dat heeft met dat werkwoord zijn te maken, hè? Ik ben die ik ben. Maar er zit ook iets onveranderlijks in. Ik ben zoals ik ben. Ik doe het op mijn manier. Deze God doet lang niet altijd wat wij verwachten. Waar ik zal er zijn leert om op hem te vertrouwen, leert ik ben die ik ben ons om op hem te wachten. Wachten. Ja, wachten. God is de God van wachtende mensen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft een land beloofd, het land Israël, aan Abraham. Die heeft er lang op gewacht. Sterker nog, hij heeft het nooit gezien. Hij moest al 100 jaar wachten op een zoon. Tegen het einde van zijn leven kreeg hij hem uiteindelijk. Aan Isaac beloofde God dat land ook weer. Jij zult een land krijgen. Hij heeft het nooit gezien. Hij heeft alleen maar gewacht. Jacob dan? Toen hij oud was, is hij naar Egypte gegaan. Hij heeft het beloofde land nooit gezien. Mozes dan misschien? Mozes heeft 40 jaar in Egypte gewoond en is uiteindelijk nu 40 jaar schaapherder. Hij is al 80. Hij is al 80 jaar aan het wachten. Ik zal er zijn. Maar waar dan? Ik zal er zijn, laat je ook wachten. De God van de Bijbel loopt niet de platgetreden paadjes af. Like Frankie said, I did it my way. Of zoals de christelijke columnist Adriaan Plas ooit scherp verwoordde, I did it Yahweh. Ik vind dit prachtig zichtbaar in de film die op Netflix te kijken is, The Two Popes. Als je denkt dat christenen altijd vol zijn van God en altijd zijn aanwezigheid ervaren, dan moet je deze film eens kijken. Dit is een scène van de pizza-etende paus. Dit is Benedictus aan je linkerhand. En aan de rechterhand is het Franciscus. Daar is het nog kardinaal Bergoglio. Daar is hij nog geen paus, hè, maar hij zou hem uiteindelijk opvolgen als paus. En Benedictus worstelt verschrikkelijk met God. Hij is paus. Iedereen kijkt naar hem. Iedereen noemt hem vader. Iedereen verwacht het van hem. En Benedictus zegt in deze scène waarin ze samen een pizza eten. Prachtig gespeeld door Anthony Hopkins. I believe in God. I pray to God. Silence. Ik geloof in God. Ik bid tot God. Het is alleen maar stil. Dat is de God van de Bijbel. Die laat je ook wachten. Wachten is niet makkelijk in een ongeduldige cultuur. Wachten is op zichzelf al niet makkelijk, maar in een cultuur die erg ongeduldig is, al helemaal niet. Even kijken. Want we leven in een tijd waarin alles snel kan. Amazon, een groot internetbedrijf, is aan het experimenteren met drones. Zodat als je een bestelling plaatst op Amazon, binnen 2 uur een drone bij je in de tuin landt. Binnen 2 uur. Je hoeft helemaal niet veel te wachten. De volgende dagbezorging, hartstikke ouderwets. Nou heb ik ook altijd wel geleerd, als je naar anderen wijst als christen, dan wijzen er ook 3 vingers naar jezelf. En ook de christelijke cultuur kent veel ongeduld. Ik kreeg een tijdje geleden een uitnodiging voor een groot christelijk event en daar stond in: meld je nu aan, want God gaat grote dingen doen. Dat is erg ongeduldig. Wij weten wel wat God gaat doen. God gaat hier grote dingen doen. Is dat eigenlijk wel zo? Hebben we God wel in onze hand? Is God niet de God van wachten ook? Dat is tenminste wel wat de psalmen zeggen. Psalm 130, een van de bekendste psalmen uit de Bijbel. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Dat zijn mensen die uitkijken nadat de Heer eindelijk ingrijpt. Een God die ze niet in hun zak hebben. Ik ben die ik ben. Of Psalm 27. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Ja, dat mag je verwachten, want ik zal er zijn. Maar wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Wachten dus, dat is het tweede woord wat God ons leert spreken. Dat is vervelend, dat voelt misschien vervelend. Waarom moet ik daarop wachten? Waarom kan het niet gelijk? En toch is dit geweldig goed nieuws. Want de God die het ons leert, Yahweh, ik ben die ik ben, dat is de God die uit slavernij bevrijdt. En is ongeduld niet precies dat? Is ongeduld niet precies dat? Is ongeduld niet slavernij? Is er niet in ons allemaal een Egyptenaar die er de zweep over haalt? Die zegt dat we nu echt eindelijk deze ene vervelende eigenschap moeten veranderen, nu vandaag. Ik gooi het roer om. Is er niet in ons allemaal een Egyptenaar die er met de zweep over slaat en die zegt: nu ben ik echt klaar met die ander? Is er op sociale media niet vaak een Egyptenaar in ons die ongeduldig zegt: reageer even in 160 tekens op ingewikkelde problematiek. Het moet snel, kort, too long, don't read. Maar zit dat niet in ons allemaal? Is ongeduld niet ten diepste dat, slavernij? Je kunt niet anders. En daarom leert God ons wachten, want geduld is vrijheid. Gods grootste daad is niet om zijn volk uit Egypte te halen, maar om Egypte uit zijn volk te halen. Ongeduld zegt waardering, ongeduld zegt bescherming. Maar het enige dat ongeduld niet zegt is aanwezigheid. Ik zal er zijn, dat kan ongeduld niet zeggen. Daar heeft ongeduld geen tijd voor. Dat kan alleen met geduld. Met wachten. God leert ons liefhebben. Stap dus niet uit die verbinding met God, geliefde mensen, geliefde gasten. Ook als je God nog helemaal niet kent en denkt: het zal wel, het blijft stil. Geef het dan niet direct op. Stap er niet teleurgesteld uit. Hou vast. Blijf bidden. Blijf hopen. Blijf wachten. Weet dat dit nou juist het moment is dat God je aan het vormen is. Hij wil die Egyptenaar uit je halen. Hij wil je vreugde geven. Hij wil je zijn liefde laten zien en leren om lief te hebben. Niet makkelijk, nee. Maar wel prachtig. Met twee woorden leren spreken. Vertrouwen en wachten. Maar misschien denk je dan ook, ja. Ik kan het mooi vertellen. En ik wil het allemaal best geloven, maar wie zegt me dat het waar is? Er hebben de laatste tijd tractoren op het Malieveld gestaan. Gele hesjes. Gisteren stonden er 6000 schoenen op het Malieveld als een stil protest van mensen in de zorg. Maar er heeft nog nooit een brandende doornstruik op het Malieveld gestaan, voor zover ik weet. Mozes zegt als hij het ziet, ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar waar kun je vandaag de dag God zien? Waar is zo'n brandende braamstruik? Er is een plek waar God zich zichtbaar maakt. Op een berg, net buiten Jeruzalem, stond een kruis. En de man die er aan hing, die leek verteerd te worden door het vuur van woede, van haat, van de angst voor vreemdelingen. Maar hoewel het kruis deze man leek te verteren, bleek dat toch niet het geval. Ik nodig je uit om dichterbij te komen en dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij te bekijken. Want wat zie je dan als je naar Jezus kijkt, die het gezicht is van deze God? Dan zie je, ik zal er zijn. Een God die afdaalt, die zijn verlangen naar mensen zo serieus neemt, dat hij vlees en bloed aantrekt en deze wereld binnenstapt. Dan zie je een God, wiens naam niet voor niks is, Immanuel. God is met ons. Precies dat zie je Jezus ook doen, het leven delen. Hij is een vriend van hoeren en tollenaars, zeggen de fariseeën. Dat klopt precies, ze slaan de spijker op de kop. Dat is precies wat Jezus wil, het leven delen met gewone, gebrekkige mensen. Zoals in dat prachtige lied Mary Did You Know gezongen wordt met kerst. That sleeping child you're holding is the great I am. Dat is hem. Hij hunkert ernaar, hij verlangt ernaar om ons bestaan te delen, om jouw bestaan te delen. En wat zie je dan als je naar Jezus kijkt? Dan zie je ook inderdaad, ik ben die ik ben. God stapt niet rimpelloos deze wereld in, alsof we het best wel oké doen en hij daar alleen nog iets aan kan toevoegen. Nee, hij doet het via het kruis. Dat graatje in onze keel, die steeds maar weer ons aan ons ongeduld doet ontdekken. Die ons steeds maar weer laat zien, onze neiging tot uitsluiting. Onze onbedwingbare behoefte om datgene wat het kwaad aan ons toont, de mond te snoeren. Je ziet in Jezus, ik ben die ik ben. De God die ons leert dat leven met God ook wachten betekent. Hij heeft het zelf gedaan daar aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij weet wat het is. En hij maakt ook zijn volgelingen tot wachters. Christenen lijken wel gek. Ze wachten al 2000 jaar op hun Heer. Ik ben die ik ben. Wil je van God leren om met twee woorden te spreken? Zie dan, kijk dan naar het gezicht van Jezus Christus. Daar zie je hem. Is dat te ver voor je, te onbereikbaar? Zie Jezus dan in het gezicht van de mensen die hem volgen. Ze zitten om je heen. Allemaal mensen die op hun eigen manier te maken hebben met ziekte, met aanvechting, met tegenslag, soms zelfs met de dood. Die in brand lijken te staan, maar die toch niet verteren. Het Nieuwe Testament zegt daarover, christenen worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. Christenen worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. Christenen worden vervolgd, maar niet in de steek gelaten. Christenen worden geveld, maar gaan niet te gronden. Christenen dragen in hun bestaan altijd het sterven van Jezus met zich mee, zodat het leven van Jezus ook in hen zichtbaar wordt. Kom dichterbij. Bekijk dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij. Laten we bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. Om woorden aan u te geven is eigenlijk te veel van ons gevraagd, want u bent een God die we niet in onze binnenzak hebben zitten. Spreken over u is een onmogelijke mogelijkheid. We willen u vragen of u toch uzelf kenbaar aan ons wilt maken. Open ons hart voor het evangelie wat we van u krijgen. Open ons hart voor uw aanwezigheid. Leer ons om te wachten. Leer ons om elkaar daarin te helpen, om te groeien in geduld en in liefde. Leer ons om naar u te kijken, Heere Jezus. En als dat te ver is, te veel gevraagd, leer ons dan om te kijken naar de mensen om ons heen waarin u zichtbaar wilt worden. Heb geduld met ons, Heer, als we twijfelen, als we aangevochten worden, als het stil is van binnen en we maar geen verlangen naar u voelen. Heb geduld met ons en vernieuw ons, stapje voor stapje. We vragen het in Jezus' naam. Amen.